Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. DNA, het zit in elk van ons en het is een fascinerend iets. Ik heb vandaag de dames bij mij van Revive Coaching, Els en Isabel. Zij gaan proberen te antwoorden op de honderden vragen die ik heb over DNA. Have to be honest, we spreken in diepte over dit onderwerp. Wat het is, welke functie het heeft in ons lichaam en zo verder en zo voort. We hebben het natuurlijk ook over de sterkte van Revive Coaching, want zij gaan na een DNA-test aan de slag met die resultaten. En zo begeleiden ze hun mensen. Super tof gesprek met twee nog toffere dames. Enjoy! Welkom bij de Barbels en Bubbles podcast. Ik zit hier vandaag samen met twee dames. En dat zijn de twee dames van Revive Coaching. Dag Els en dag Isabel.
Dag Jeffrey.
Hey,
dag
welkom.
Jeffrey.
Hey, hoi. Hey. Leuk jullie erbij te hebben. Ik had al een beetje online gezien dat jullie twee aangename dames hebben. En in ons voorstukje heb ik dat al eens mogen ondervinden. Dus dat wordt hier een leuke podcast. Ik zou zeggen... Ja. Els, jij mag beginnen. Stel jezelf eens voor. Wie ben je? Wat doe je? En wat is jouw functie binnen Revive?
Ja. Kort en bondig. Dus mijn naam is Els Cornelis. Ik zit al ongeveer 10 jaar in het ortomoleculair functionele wereldje. Dus dat houdt in dat we ons bezighouden met voeding, met voedingsaanvullingen, met lifestyle enzovoort. Ik ben 10 jaar geleden beginnen studeren rond ortomoleculaire functionele voeding, omdat ik echt wil weten wat de impact is van leefstijlfactoren op ons lichaam en op ons functioneren, zowel fysiek als mentaal. En ik ben daar een beetje verslaafd aan geworden. Ik ben er eigenlijk nooit meer mee gestopt. Ja. En nu besef ik dat dat iets zal zijn wat ik waarschijnlijk tot het einde van mijn leven zal doen. Omdat de kennis zo groot is. De wetenschap staat niet stil. Er is zoveel te weten en te volgen. En het leuke is natuurlijk als je met mensen bezig bent. Dat je heel veel kan betekenen voor mensen. En dat is natuurlijk zeer, zeer leuk en fijn om te doen. Ik heb ook veel les gegeven voor allerhande firma's. Voor een ortomoleculair opleidingsinstituut. Dus zo heb ik mijn kennis in korte tijd zeer hard vergroot. En dan Isabel heb ik leren kennen toen ik les gaf voor een coachingbureau in Gent. Zij was mijn cursiste, een van mijn cursisten. En we hebben ons samengestaan tot het oprichten van Revive. Een bedrijfje die mensen dus vooral wil verder helpen. Met voeding, lifestyle, microbiome, genetica, alles dat nu zeer actueel is en zeer hard in het daglicht van de wetenschap staat. Hè?
Ja. We gaan daar straks, want je hebt nu veel, ook misschien voor mensen die daar niet bij zijn, veel moeilijke woorden gezegd in de laatste 2 minuten, maar dat is niet erg. Hè? Maar we gaan dat straks allemaal verduidelijken, dus dat komt allemaal goed. Ik ga eerst nog eens naar Isabel. Vertel.
Ja, Jeffrey, ik ben een beetje een nomad. Ik heb in Leuven economie gestudeerd. Dan ben ik op Erasmus naar Italië vertrokken. Uiteraard de mediterraanse levensstijl. Dus ja, mijn passie, koken, healthy lifestyle, dat was er wel al een beetje. Mm-hmm. Maar ik zat in de wijnbusiness, dus niet zo super. Ja. Daarvoor reisde ik de wereld rond. En na 12 jaar Italië werd ik gevraagd om in Australië te gaan werken. Mm-hmm. Ik heb dat gedaan, 3 jaar lang. En daar ben ik echt gebeten geweest door healthy lifestyle. Op iedere hoek van de straat vind je daar cold pressed juices. Iedereen doet daar yoga, pilates, terwijl dat in België pilates eigenlijk nog niet free in was. Mm-hmm. En dan daar ben ik cursussen gaan volgen, nutritionist. Dan ben ik terug naar België verhuisd en verder opleidingen gaan volgen. En inderdaad, een van mijn lesgeefsters was Els. En dacht ik, zij is de missing link. Want ik wist wel al dat ik een bedrijfje wilde oprichten. Want ja, ik ben natuurlijk heel de commerciële en sales drive weer achter het bedrijfje. En zo heb ik Els leren kennen. Dus ik ben ondertussen 6, 5 jaar terug in België.
Ja.
Dus voilà, dat is een beetje mijn achtergrond.
Australië, je bent daar eventjes over Australië, de mensen beseffen dat niet soms, maar Australië is wel inderdaad heel into healthy, leven, de mensen leven daar buiten, ja,
is,
vertel.
Ja, ik leefde natuurlijk in Sydney, en dat is echt, je loopt daar rond, ja, je moet ook rekening houden, winter, dat is daar 3 maanden, en de temperatuur gaat bijna nooit onder de 15 graden overdag. Ja. Dus ja, dat is beach. De mensen werken, die zorgen voor een healthy lunch. Ik zei het, je kunt overal sushi of healthy drinks, de pokeballs van deze wereld. Want nu is dat in België ook al wat. Maar daar is dat heel gemakkelijk om healthy food, zowel afhaal te doen. Terwijl hier is dat toch altijd een beetje een zoektocht. Dus ja, dat is eigenlijk echt de normaalste zaak van de wereld. En de mensen zijn daar ook echt bezig om ook mentaal welzijn. Echt, ik zeg het, yoga, wandelen op het strand. Ja, uiteraard, het goede weer helpt ook wel. Hè. Dan moeten we ook wel toegeven dat de donkere dagen hier, dat niet helpt. Maar toch, ze investeren heel veel van hun tijd in hun welzijn. Ja. Zowel fysiek als mentaal.
Ja, ja, ja. En dan bundelen jullie samen jullie krachten en dan komt Revive. Eerst en vooral, van waar komt de naam? Hoe heb je daarop gekomen?
Goh, dat was eigenlijk, ik ben eigenlijk naar België gekomen en ik dacht om daar onmiddellijk iets mee te doen, maar ik was dan zwanger. Ik was 40 en zwanger, dus dat was nogal een verrassing. En alleen een heel leuke verrassing, maar ik had dat niet meer verwacht. En dus dacht ik van, ik ga even mij nog bijscholen. En ik begon zo overal rond te kijken. En natuurlijk vanuit mijn Engels, na 3 jaar in Australië was het allemaal een beetje Engels. En ik dacht, de Revive, wij geven de mensen een versie 2.0. En dat lukt ons natuurlijk, dankzij uiteraard Els. Maar dat is onder Revive, je tweede leven, hè.
Mooi. Leuk. Leuk om te horen.
En ik wist, dat is misschien een vrij leuke anekdote, maar ik probeerde Els voor mijn kaart te vinden. Maar Els natuurlijk, zij zat vrij in dat biochemisch. En zo komt er een of andere wilde naar haar en zegt van, ik wil jou. En ik weet nog heel goed dat ik zei, Els, ik heb al een idee voor een logo. Het gaat niet zijn met plantjes en met groen, maar het gaat goud zijn. En dan, Els...
En dan heb ik gezegd, oké, ik denk dat ik het ga doen.
Amai, zo gemakkelijk, een gouden logo en dat was het.
Maar dat was na veel praten en veel...
We zijn dan wel een weekend naar Nederland geweest om alles te bespreken, wat dat we wouden doen of wat er haalbaar was, of dat ik die omslag ging doen. Ja. Maar het was een beetje vuurwerk tussen ons. Hè. Wij gaan alle twee af op ons buikgevoel. Mm-hmm. We hebben achteraf nog gezegd, eigenlijk kennen wij elkaar helemaal niet. En toch hebben we tijdens dat weekend beslist, oké, we gaan ervoor. Mm-hmm. Dus ik heb mijn buikgevoel gevolgd en ik zag wel... Ik wist, mijn Isabel aan mijn zijde, ga ik uit dat puur therapeutenwereldje kunnen stappen. Want dat wou ik ook wel. Ja. Zo puur therapeut spelen, dat was ook niet helemaal wat ik wilde. Ik wil dat er absoluut tussen vermengen, maar niet. Dus ik wil er meer doen dan dit. Mm-hmm. En mijn Isabel en mij zeiden, wist ik dat gaat lukken. Dus voilà. En hoe lang zijn we bezig, Isabel? Nog niet zo lang. Dus na een jaar en een half hebben we toch wel bewezen dat we op dat buikgevoel afstemmen, dat buikgevoel dat klopte. Hè?
Ja. Het leuke eraan is, en dat is ook de reden waarom ik jullie gevonden heb, jullie zijn. Niet de usual, hoe moet ik het zeggen? Je rijdt de straat in en je ziet daar in een van de huizen een testcenter of een whatever. Ja, jullie zijn hip, jullie zijn op Instagram. Zo hebben wij jullie ook gevonden. Er is zo een nieuw vibe van kleine bedrijfjes op de opkomst. En die zijn, nogmaals, hip. Jullie vertellen veel, de mensen... je kan de mensen zo iedere dag iets geven. Ik vind dat wel leuk, uiteindelijk.
Ja, dat is waar.
Dat is ook onze bedoeling om de mensen zoveel mogelijk waarde te geven. Ook via onze Instagram geven wij in feite heel veel waarde, omdat wij willen gewoon een betere society. Wij willen de immuniteit van de mensen gaan improve. Wij willen daar alles aan doen om dat sowieso de mensen daarmee te helpen, uiteraard.
En we moeten eerlijk zijn, er zit niemand s'avonds op het internet te surfen achter DNA-testen of dergelijke. Iedereen zit gewoon op Instagram te scrollen en ze zien je daar passeren en ze zien, kijk, Isabel of Els heeft een filmpje in verband met DNA-testen of legt uit dat of legt uit. Hmm. Nu, de vraag, zijn er buiten de job nog hobby's van jullie?
Ja.
Is er daar nog plaats voor hobby's?
En dan bleef het stil. Dit is jaar. Maar ik moet zeggen dat je wel een beetje opgeslopt wordt door mijn job. Mm-hmm. Weet wat het ook een beetje is? Uiteindelijk ben ik geen arts of geen wetenschapper. Ben ik daar al 10 jaar mee bezig. En Isabel zal dat kunnen beamen. Ben ik daar van de eerste stap die ik uit mijn bed zet tot de laatste. Tot de eerste stap die ik in mijn bed zet, ben ik daar mee bezig. Allemaal zeer boeiend. Ik doe niet anders dan lezen en mezelf nog bijscholen. Dus ja, ik denk dat ik misschien even wil weten of iemand anders. Maar je blijft geen wetenschapper of je blijft geen arts. Dus je hebt wel constant het gevoel dat je ergens moet bewijzen. Ja. En dat drijft u wel ergens verder, maar dat zorgt er ook voor dat je natuurlijk daar constant mee bezig bent. Dus zijn er nog, en ja, jouw vraag was, zijn er ook plaats voor hobby's? Wel, ik ben helemaal opgestort door mijn job. Ik heb ook 3 kinderen en een gezin. Ja. Dus veel meer tijd blijft er niet over, maar ik behoed er mijzelf wel voor dat je moet practicen what you preach, weet je wel? Dus als ik zeg tegen de mensen van ontspan voldoende, als de zon schijnt het weekend, ga gaan wandelen, ja, dat doe ik ook. Omdat ik voel dat ik dat echt wel nodig heb om niet in een burn-out terecht te komen. Ja. dat doe ik echt wel. Ik ben ook iemand die om 5:30 opstaat. Ik zeg dat veel, als mijn kinderen uit het huis zijn, dan ga ik eerst dan vooral gaan wandelen voordat ik om 9:00 voor mijn bureau kruip. Dat lukt mij tot nu toe niet. Maar ik wandel wel veel, ik lees zeer veel, maar allemaal vakliteratuur, wel geen romantjes. Ik heb tijd tekort in mijn leven. Dus ja, en echt sporten doe ik niet. Maar ja, uit mijn DNA komt dat ik niet aan de sporter ben, dus ik ben daar zeer gerust in. Maar ik zorg wel, ik zorg wel dat ik voldoende wandel en beweeg en ik geniet van de kleine dingen. Ik geniet van de kleine dingen in het leven. Dat is echt wel waar. Gaan wandelen in de zon, afspreken met mijn gelijkgestemde vrienden. Nu niet, maar even. Maar een etentje, iets doen met een van mijn kinderen. Dat zijn de kleine dingen des levens waar ik enorm van geniet. En het zijn al die kleine dingen waar ik energie uit put. En mijn job natuurlijk, hè. Daar put ik enorm veel energie uit. Hè.
Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Isabel, heb jij hobby's? Of,
Ja, ik ben een beetje... Ik ben ook Pilates instructor. Allee, op kaart. Ik doe dat nu, ik practice dat nu niet. Maar dus ja, ik ben wel heel veel into yoga en Pilates. Ik doe elke dag yoga. Mm-hmm. Meestal 's morgens. Ik sta ook om 5:30 op. Dat is Els en ik dikwijls onze eerste WhatsAppje is als we
de 5:30 club.
Ja, als we buiten aan het aarden zijn. Ochtendritueel. Dus allee, ik ben yoga, Pilates, meditatie. Ik doe veel meditatie. En ik ben, ik reis heel veel. Hè. Ik ben een nomad. Ik ben ook getrouwd met een Italiaan/Australiër. Ja. Dus tot voor corona vind je ons heel veel in het vliegtuig. Dat zijn mijn grootste hobby's.
Super, super, super. Jullie zijn natuurlijk bezig. Dus Revive Coaching is voornamelijk aan de hand van DNA-tests. Nu, dat is iets die de laatste maanden heel hard in de lift zit. Waarom? Ik heb ook gezien dat meerdere personen of meerdere bedrijfjes daarmee naar buiten aan het komen zijn. Ja. Als we nu even de schil van de banaan doen, wat is in zijn essentie DNA? Dus we gaan nu beginnen, het voorstuk is het aan, we gaan nu beginnen met de real deal. En wat is DNA? Voor de mensen die dat niet weten, want ik denk dat vele mensen denken dat ze weten wat DNA is, maar echt niet weten waarover dat ze het hebben.
Maar ik noem DNA altijd een beetje de hardware en de omgeving, de software. Dus wat is DNA? Dat is een beetje de blauwdruk van hoe ons lichaam functioneert. Vooral de blauwdruk van eiwitten die uiteindelijk gekopieerd en aangemaakt worden. En die zeer veel functies in ons lichaam uitoefenen. Een beetje de blauwdruk van karaktereigenschappen, van zaken die ons lichaam goed doen aansturen. Dus DNA moet je eigenlijk zien als 2 chromosomen. Dat ziet er een beetje uit. Die chromosomen, dat ziet eruit als een ladder met trappen. Hè? Mm-hmm. En die trappen die chromosomen samenhouden, dat zijn eigenlijk stukjes, zijn genen. Hè? En al die genen samen noemen we het DNA. En die genen die zijn opgebouwd uit een soort lettercodes. Hè? En die lettercodes tussen die chromosomen zitten eigenlijk onze eigenschappen. En dat is gans de blauwdruk van gans dat functioneren van ons lichaam. Dus dat is DNA. Ja. Dat DNA, hebben we gekregen van ons vader en ons moeder. Hè. Dat zijn lettercodes die eigenlijk onveranderlijk zijn. Maar wat het mooie is aan DNA en aan genen is dat ook al zijn dat vaste codes die in dat DNA zitten en die in het lichaam overgeschreven worden om functies in je lichaam, om je lichaam goed aan te sturen, dat DNA eigenlijk veranderlijk is op basis van jouw omgeving. Hè? Dus dat is epigenetica. Dus je hebt genetica, genen, dat heb je gekregen. Dat is onveranderlijk. Maar epigenetica, dus eigenlijk omdat je zegt van de schil, dat is de schil rond de DNA, letterlijk, dat kan jouw DNA eigenlijk aan- of uitzetten. Hè?
Ja, ja. Het DNA, dus als ik het goed begrijp, kunnen we toch op een of andere manier ons DNA sturen in ons lichaam?
Je kan dat sturen en dat is natuurlijk ook iets wat ik altijd zeg tegen de mensen. Van ja, want mensen schrikken altijd als ze dan de analyse van dat DNA zien. Hè, want daar zitten heel veel genen in die het misschien niet zo goed doen bij jou. Of waar er puntmutaties, zoals we dat noemen, ingekropen zijn. Mm-hmm. En dat schrikken de mensen. Maar dan zeg ik van ja, maar ja, je genen, je doet geen genetisch profiel om te zeggen van ja, ik heb een slecht genetisch profiel en daar zal ik maar mee moeten leven. Nee, je doet een genetisch profiel om te weten... Waar zijn jouw risicofactoren en vooral, ja, wat kan ik daar aan doen? Mijn voeding, mijn lifestyle, met de nodige voedingsaanvullingen waar dat nodig is. Want daar maken we vaak ook het verschil. Hè? En dan kan je goed die genen sturen. En dat zien we elke dag terug opnieuw. Dat wordt elke dag terug bewezen. En dat is ook het mooie eraan. Hè?
Ja, ja, ja. En hoe komt het dat DNA nu maar pas eigenlijk wat in de lift begint te zitten? Of is dat iets die nog niet langer... Of op de wereld, in de medische wereld misschien, of in de gezondheidswereld aan bod kwam? Of...
Ja, hoe komt dat? In 1990 was er zo'n groot Human Genome Project. En dan zijn ze eigenlijk genetica beginnen inzetten, ja, voor van alles en nog wat, voor ziektebeelden, voor forensisch onderzoek, voor van alles. Hoe komt dat dat ze daar nu... Omdat de meetmethodes waarschijnlijk ook anders zijn, de technieken zijn ook steeds gesofisticeerder... Maar waarom? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet. Waarom dat nu de laatste tijd zo in de aandacht is gekomen? Omdat de wetenschap niet stilstaat. De wetenschappelijke artikelen rond SNPs die zeer veel voorkomen en die iets zeggen over jouw risico om bijvoorbeeld obesitas te krijgen of jouw risico om verslavingen te kweken. Of andere zaken. Dat wordt zo uitgebreid. Ja, de wetenschappelijke literatuur staat daarover niet stil. Dus dat wordt natuurlijk opgepikt door bedrijven. En bedrijven zijn steeds meer op zoek om ook preventief naar jouw gezondheid te werken. En hebben het licht gezien van dat kunnen we dus ook met genen al een stuk. Dat staat nog in zijn kinderschoenen, dat weet ik zeker. Want ik denk dat we de komende jaren nog daar zeer veel meer over gaan zien. Ja. Dat ervaren we ook vanuit de feedback van het labo waar we mee samenwerken. Van elk jaar worden die genen herbekeken. Wordt dat aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke literatuur. Dus dat is natuurlijk doordat wetenschappers steeds meer vinden en daarop focussen. En dat bedrijven zoiets hebben van als dit allemaal... in de literatuur naar voren komt, dan kunnen wij daar zeker iets mee doen. Niet alleen rond welk ziektebeeld heb jij, of rond verwantschap, maar dus ook rond preventie naar gezondheid toe. Hè?
Misschien Jeffrey moet me wel een keer zeggen. Dus eigenlijk in België is dat gekomen. Dat was eigenlijk, er was een groot event gepland van de eerste die in België gekomen zijn met de DNA, juist toen dat corona uitbrak. En wij zijn eigenlijk de allereerste die er in België mee gestart zijn met de DNA-testen. Yeah. We hebben dat eigenlijk heel voorzichtig... laten we zeggen, we zijn gestart in juni, eind mei. Juni, juli, augustus. Hebben we dat zo... hebben we er een stuk of 60 gedaan, zeker. En dan eigenlijk tot het eind van het jaar zaten wij al meer dan 100. En nu zitten we al aan meer dan 150. Wij hebben echt wel... Ik denk dat wij nog altijd in België de eerste zijn die er meest van al ervaring mee hebben. Ook, want... Ik wil dat ook nog een keer onderlijnen, wat er belangrijk is. DNA-test is heel belangrijk, maar het belangrijkste is wie dat er die resultaten interpreteert, analyseert en vertaalt naar de praktijk. En daar zijn wij op... ik weet heel zeker dat wij nummer één zijn daarin. Ja, omdat wij ook de enige zijn dat er zoveel gedaan hebben. Hè.
Je
beseft ook, iedere keer dat je er doet, leer je ook meer en meer, hè. Want er komen verschillende... dat staat in verband. En hoe dat het zit met je kans op osteoporose, je hart- en vaatziekte. We doen het niet voor de ziektes, maar we doen het wel echt om preventief, zoals Els zei, te zorgen dat je slechte genen kunt uitzetten. Hè?
Ja, maar je mag het niet zien als een diagnose. Hè? Dat zeg ik tegen mensen. Het is geen diagnose. Wij zijn geen dokters. Hè? Het is geen diagnose. Het is gewoon je risicoprofiel. Ja. En hoe kunnen we er preventief voor zorgen? Blijft iets preventief? Zodanig dat jouw zogezegde slechte genen die jou niet gaan boycotten. Daar gaat het over.
Ja.
Maar wat onze meerwaarde vooral is ook, is dat wij, ja, natuurlijk, wij zijn geen wij zijn, ja, wij vallen overal tussenin, Jeffrey. Wij zijn geen dokters, wij zijn geen diëtisten. Ja. Wij vallen overal tussenin. Ja. Maar dat is het leuke aan de meerwaarde, omdat wij natuurlijk, ja, orthomoleculair, ik zeg het woordje zelf niet graag, want dat heeft zo'n beetje een oudbollig trekje. Maar ja, het wordt ook veel orthomoleculair genoemd. Of zelfs, ja, in Amerika is het functionele geneeskunde. Dat is een zeer mooi woordje daarvoor. Mm-hmm. Maar omdat wij dat natuurlijk vanuit die invalshoek bekijken, bekijken wij dat ook veel breder. Wij gaan niet gaan zeggen, we zien heel veel berichten op Instagram passeren. Ja, en dat je kan, dat genetische testen jou vertellen wat je kan eten op basis van jouw DNA, dat is dikke zever. Ja. Wij bekijken het zo niet. Laat ons eerlijk zijn, wij bekijken het, dat is dan nog een ander verhaal, vanuit het microbioom, van alles wat in onze darm leeft.
Klopt.
Omdat dat eigenlijk nog omdat dat de grootste speler is wat jouw genen kan aan- of uitzetten. Hè?
Ja.
Dus wij bekijken het echt vanuit ons functionele gedachtegoed, vanuit de functionele wetenschap. En we bewijzen het elke dag dat we daar zeer mooie resultaten mee bereiken. Hè? Want we zien de resultaten gewoon van de mensen. Ja. Nou, we horen het en we lezen het. Dus iemand die zegt dat wij die genetische profielen niet, kunnen analyse, niet voldoende kunnen analyseren. Ja, de praktijkvoorbeelden zeggen het voldoende.
Als ik zo wat denk aan... Allee, ik beeld me daar nu zo wat in. En dan wat jullie doen is eigenlijk... We hebben een mijnenveld voor ons en we moeten daar doorwandelen. En jullie geven de weg eigenlijk aan waar de mijnen liggen, dat je beter niet optrapt. Jullie gaan eigenlijk zeggen wel wat voor voedsel of wat voor hoe moet ik dat nu zeggen? Voedingsstoffen eigenlijk slechter zijn voor in eventueel je microbioom, zodat je eigenlijk met minder inflammatie waarschijnlijk zit in je lichaam.
Ja,
want ik denk nog altijd dat inflammatie een van de grootste killers is van ons lichaam en ook stress en dergelijke. Maar ik denk dat inflammatie van voeding een van de grotere spelers is op dat vlak?
Ja, inderdaad, daar gaat het over. Hè. Dat zijn ook trouwens de parameters die er sinds een paar maanden in zitten en die ik zeer interessant vind rond hoe werkt jouw genetisch profiel rond het aanwakkeren of temperen van inflammatie?
Voilà.
Dus mensen die daar natuurlijk niet zo goed op scoren, die dus van nature... allergieën aanmaken of meer risico hebben op het ontwikkelen van een bepaald soort auto-immuniteit, want dat zit achter jouw genetisch profiel ook. Ja, dan zeg ik van, je hoeft dat zeker niet te ontwikkelen naar mensen. Als je voldoende anti-inflammatoire voeding neemt, voilà. En dat hangt ook alweer af van een al dan niet goed microbioom, dan ga je weinig kans hebben op het ontwikkelen van die inflammatie. Maar het is daarom, het is daarom dat je niet zo... Dat klopt inderdaad wel. Hè. Mensen die zeggen van, ja, dan die genetische test zou zeggen wat jij moet eten en niet, dat is zever. Ik moet die mensen eigenlijk wel gelijk geven, maar zo simpel is het niet. Je moet verdorie wel goed weten dat alles aan elkaar hangt. En je moet weten welke puzzelstukjes dat er in de puzzel moeten. Hè. En het microbioom is één van die puzzelstukjes. Dus als je dat niet oplost, dan ga je inderdaad veel kans maken om die rode genen hun weg te laten vinden in jouw lichaam en inflammatie aan te wakkeren. Hè. Vandaar dat we ook altijd starten met de darm. Daar gaat Isabel dat straks nog een beetje meer over vertellen, denk ik.
Mm-hmm. Ja. Als we nu eventjes het traject gaan ontleden, mm-hmm. hoe gaat dat in zijn werk bij jullie? Als je dus, ik zeg bijvoorbeeld van, kijk, ik schrijf mij in, ik wil een DNA-test laten doen. Hoe gaat dat in zijn werk, Isabel?
Jawel, wij hadden eigenlijk heel lang, ik zeg het, wij hebben er nu meer dan 150 gedaan. En ik dacht, want ja, je kijkt natuurlijk van, de bedoeling is die mensen zo goed mogelijk te gaan helpen. Hè?
Ja.
Dus we hebben gezegd, om eigenlijk een mooie basis te geven aan die mensen, gaan we, dus de mensen kopen via onze webshop een DNA-test aan. En zij krijgen daar automatisch de toegang tot ons leerplatform. Dus wij hebben een leerplatform gemaakt, waarop eigenlijk een schat van informatie, dat zijn video's, dat zijn teksten, dat zijn schema's, dat zijn printable boekjes, dat zijn recepten. Dus eigenlijk om jouw darmmicrobioom te gaan resetten.
Ja.
Nu, dat klinkt misschien vrij moeilijk, maar dat is eigenlijk, zoals Els al zei, je gezondheid, dat begint in jouw darm. En dan, de keer dat je eigenlijk weet van, dat is al de basis, dan kun je met jouw DNA-test gaan
fine-tunen.
En dat is eigenlijk... Dus wat gebeurt er dan? Dus de bedoeling is dat de mensen beginnen met hun met dat leerplatform. En die zalen daar heel veel uit. We hebben dat nu nog maar juist gelanceerd. Dan doen we ook daar een Zoom-call mee. Van ja, zijn er daar vragen? Er zit daar een Facebook-groep bij waar ze al hun vragen nog een keer kunnen stellen. En dan na een week of vier krijgen ze de resultaten van hun DNA-test. Dat sturen wij hen toe. En dan is deel 2 van het leerplatform een volledige handleiding, ook vrij uitgebreid, maar ook met mooie samenvattingen. Zodanig, wil je redelijk technisch in detail gaan, je kunt. Zeg je van, oeh, nee, ik moet gewoon maar de samenvattingen zien. Je kunt ook. Dus dat je volledig zelf jouw DNA kunt gaan analyseren, interpreteren en omzetten naar de praktijk.
Dus eigenlijk, als je de test doet, begint er al een eerste fase net na de test, dat je eigenlijk al begint met het aanpassen van je eigen microbioom, die een beetje globaler is. En eenmaal dat je dan je resultaten krijgt van je test, ga je dat specifiek. Dat wist ik niet. Ja.
Want dat is ook, daarin zijn wij ook enorm uniek, want vroeger deden we dat ook niet. Maar wij merkten tijdens de analysebespreking met Els, want ja, let op, iedereen kan nog altijd een 1-op-1 met Els daarna boeken. Dat is geen probleem. Ja. Maar nu hebben ze al zo'n bagage, zodanig dat dat niet de eerste keer is dat je van alles hoort. Ze komen buiten en zeggen van, wacht een keer. Nee, nu kun je alles bestuderen, eventueel een keer bij Els gaan en daarna op ieder moment terug gaan grijpen van, ik mag eigenlijk, voor mij zijn gluten niet zo gezond, ik ga naar deel 1, daar heb je 60 minuten dat je kunt kijken over koolhydraten, hoe zit dat, over wat is zo'n groen, lectines, gluten, zaken dat mensen, lectines, de meeste hebben daar nog nooit van gehoord. Dus het is eigenlijk een mini-cursus, het is eigenlijk echt iets absoluut fantastisch.
En als je dan... Want we gaan nu, ik wil nu een keer even dieper ingaan op dat microbioom. De meeste mensen gaan totaal niet weten wat dat is. Ze denken een micro, iets waarin je kan babbelen. En biome, dat weten ze al zeker niet wat dat is.
Ja, dat is een moeilijk woord. Eigenlijk is het microbioom, maar dat zit natuurlijk ook zeer erg in de lift. Dat microbioom is fantastisch. Ik ben nu voor het moment 4 boeken tegelijkertijd aan het lezen. Allemaal over dat microbioom.
En leggen ze naast elkaar of doe je toch 1 per 1?
Nee, ik heb een rood kontgen. Ik zal straks zeggen wat dat is. Dus ik lees ook boeken van achter naar voor.
Oké, daar spreken we straks nog een keer over.
Ja. Dus ik zit een beetje vreemd met elkaar soms. Maar toch capteer ik het wel allemaal. Nee, het microbioom, zonder zeven. Het microbioom, dat is dus alles wat je in de darm vindt. Van bacteriën, van virussen, van ingewandswormen. Dat klinkt een beetje vies, maar iedereen heeft dat, gelukkig maar. Nu, dat is ook zoals je het Human Genome Project had in begin jaren 90. Heb je ook het microbiome project, waar heel veel rond te doen is geweest. En vroeger namen ze bepaalde cultuurtesten van stoelgang om te kijken wat er in die darm te vinden is. Maar nu zijn dat eigenlijk ook genetische testen die ze doen vanuit met de bacteriën die ze in de darm vinden. Dus de mensen vergeten dat soms, dat we eigenlijk 2 genomen hebben. Het genoom die je in de cel hebt, maar ook het genoom die je in je darm hebt. Ja. Dat is ook zeer interessant, want ik lees veel in de wetenschappelijke literatuur ook, en ik heb er ook al veel les over gegeven en zelf gevolgd. En er is eigenlijk, om het samen te vatten, dat microbioom is zo belangrijk dat er bijna geen enkel ziektebeeld meer is waar dat microbioom niet intussen komt. Hè. Ja. Dat gaat over hart- en vaatziekten, dat gaat over depressie, je kan het zo eigenlijk niet bedenken, dat gaat over gewrichtsklachten, dat gaat ook over obesitas en insulineresistentie. Dus hoe dat je het ook draait of keert, je moet toch altijd in die spijsvertering zo goed mogelijk gaan krijgen om ook genen die met obesitas te maken hebben gaan aan- of uitzetten. Dus wij starten ook altijd, wij laten de mensen ook altijd de medische vragenlijst invullen. Als we zien dat er heel veel schort aan die spijsvertering, ja, dan zijn we natuurlijk zeer blij dat we nu zo'n basismodule rond spijsvertering en rond darmmicrobioom kunnen aanbieden. Ja. Omdat je daar moet beginnen natuurlijk. Hè. Maar het microbioom is iets dat waar dus ook zeer veel genetisch materiaal in zit, tot 150 keer meer van je celgenen. Om maar te zeggen hoe belangrijk dat is. En in die darm, je darm is letterlijk je tweede brein. Dat zeg ik ook veel tegen de mensen. Als mensen ja, mentaal zich niet goed voelen, ja, ga naar die darm gaan kijken. Want het is uiteindelijk daar dat je dingen moet gaan aanpassen. Want het is in die darm dat er veel hersenstofjes worden aangemaakt.
Ja.
Dus een darm en een brein hangt aan elkaar. Mensen vergeten soms dat in het lichaam... dat is ook zo mooi aan ons vak, dat wij heel veel puzzels kunnen leggen. En dat er in het lichaam alles aan elkaar hangt. Hè, dat er niets los van elkaar kan gezien worden.
Ja, ja, ja. En je vertelde dan het microbioom... bacteriën, virussen, zelf wormpjes. Goed, dat we gaan daar niet verder over uitwijken, maar ze zijn er en we gaan ze laten zitten. Als ik dan nu een beetje actualiseer en het is nu corona, heeft dat dan ook een invloed, een microbioom op corona, corona op het microbioom? Ik weet niet in welke richting dat dan gaat.
Maar ja, de immuniteit, ja, je moet weten, 90% van je immuniteit zit in jouw darm, hè.
Ja.
Dus als het in de darm niet goed gaat, ga je natuurlijk veel meer zaken oppikken die jou ziek kunnen maken. En uiteindelijk is het een heel groot lymfe, een zeer groot orgaan in je darm, een lymforgaan in je dunne darm, die zorgt dat je goede immuniteit ontwikkelt.
Mm-hmm.
Heel veel antistoffen worden daar al aangemaakt. Dus als het in de darm niet goed gaat, heb je inderdaad ja, veel meer kans op virussen, op ziektebeelden,
ja.
Op immuniteitsstoornissen. Dus ja, dat is ook wat wij altijd zeggen. Ze mogen vaccinaties uitvinden zoveel als ze willen, maar start hier met jouw eigen immuniteit te boosten misschien. Hè?
Of course, klopt.
Ja. Ja.
Ben je daarmee eens, Isabel?
Absoluut, absoluut. Het is ook daarom eigenlijk dat wij ja, heel erg... wij doen ook redelijk veel webinars. En iedereen die al een webinar van ons bekeken heeft, zal het horen. Microbioom, immuniteit. Wat doe je om jouw immuniteit te gaan boosten?
Ja.
Ook op Instagram probeer ik dat zoveel mogelijk naar voren te brengen. Want ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Hè. Gaan werken aan jouw immuniteit en al de rest. Ja, dat komt erbij. Hè.
Dus klopt, 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 klopt. Dus dat zijn de mensen op het einde... Maar niet op het einde. Ik denk het proces waarin dat ze leren dat nooit stopt. Maar ze zijn dan in die tweede fase. Ze gaan dan iets specifieker aan het werk met hun eigen... lichamen met hun eigen resultaten van hun DNA. En hoe gaat dat dan? Hoe moeten we dat dan zien? Is dat dan een kwestie van supplementen bijnemen of tekorten gaan opvangen of anders gaan werken?
Het is een beetje een en verhaal, hè, Jeffrey. Ja. Dus het is en die voeding, want ja, dat is natuurlijk... En daar gaan ze heel dikwijls zeggen van voor jou is dat deel heel belangrijk van de basisformule. Het is inderdaad... stofjes tekort. Dus we gaan zien welk risico loop je op tekorten van vitamines, mineralen. Dat komt er allemaal een hele lijst van de B-vitamines, vitamine A, vitamine D. Al ja, je hebt een hele magnesium, zink, een hele race van zaken. En dan natuurlijk, daar komt ook wel uit, zoals Els in het begin al zei, van beweging. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Welke invloed heeft beweging of sport nu eigenlijk op mijn gewicht? En twee, op de rest van mijn gezondheid. Allee, bijvoorbeeld van Els, en bij mij was dat trouwens ook zo, hè, denk ik. Dat bij ons beweging, dat betekent dan eigenlijk mensen die willen gaan afvallen, ja, dat ze eerder resultaten zullen zien van verandering in voeding. En niet zozeer van iedere dag 2 uur te gaan sporten. Ja, je hebt zo mensen die zeggen van, ik loop 2 uur per dag, ik val geen gram af. Ja, voor jou is het inderdaad belangrijker, dus dat kunnen we daar ook uithalen. Mm-hmm. En natuurlijk ook, we zien ook wel een beetje hoe dat zit met je... Met die stress en zo, want dat mogen we ook niet onderschatten hoe belangrijk dat is. We hebben ook een hele module, hè, daar rond in onze basis.
Dus inderdaad, en daar gaat die epigenetica, die schil rond dat DNA vooral over. Hè. Dus gene kan je aan of uitzetten. Dus jouw slaap bijvoorbeeld, jouw stress, dat stuurt ja, honderden genen aan. Hè. Als je chronische stress hebt, elke dag van 's morgens tot 's avonds stress, dan ga je honderden genen de foute richting opsturen. Dus dan mag je niet vergeten dat lifestyle daar een heel belangrijke factor in is. Ja. Je kan nog zo gezond eten en nog zo veel suppleties slikken, maar als je iedere dag stress hebt... En van alles en nog wat. En niet beweegt. Want ja, bewegen, ook al doet dat niet veel met je lichaamsgewicht, blijft voor andere zaken natuurlijk belangrijk. Mm-hmm. Ja, dan ga je dat ook niet goed krijgen. Hè? Dus het is inderdaad een en verhaal. Hè? Zo, ja, daar kan je gewoon niet omheen. Hè?
Ja, en dat DNA is van iedereen anders? Of, ja, kan wel, iedereen heeft zijn eigen blauwdruk van zijn eigen lichaam. Ja. Maar ik kan mij wel inbeelden dat jullie veel dezelfde factoren die vaak misgaan in het lichaam, dat zien klopt. Terugkeren. En ja. Waarschijnlijk kun je er wel 3 geven dat je zegt van kijk, uit het hoofd zijn dat de eerste 3.
Ja, dat klopt wel. We zien heel veel mensen die zeer hard neigen naar insulineresistentie. Ja. Maar ook dat is weer niet zo van, ja, ik heb een rood snip op insulineresistentie, dus zal dat wel zijn dat ik bijvoorbeeld moet opletten met koolhydraten en suiker. Ja, uiteraard. Maar bijvoorbeeld als iemand daar bovenop ook nog eens een rood snip heeft op het aanmaken van veel ontstekingen, ja, dan moet je natuurlijk ook gaan zorgen, nogmaals, dat je een goed microbioom hebt, dat je niet te veel stress hebt, want te veel stress maakt ook, creëert ook veel ontsteking. Maar hoe meer ontsteking, hoe insulineresistenter dat je gaat worden. Allee, ja. wij gaan gewoon alles met alles gaan verbinden. Maar inderdaad, insulineresistentie is dat je veel voorkomt. Een slagwerkend COMT-gen komt er veel in voor. Wat is een COMT-gen? Zeker vrouwen die met een slagwerkend COMT-gen zitten, waaronder ik. Die hebben zo'n beetje de eigenschap van een beetje chaotisch te zijn, zeer stressgevoelig, maar langs de andere kant ook wel zeer geneigd naar nieuwe dingen, die vervelen zich snel. Ik ben voor mezelf aan het spreken en voor al de rode COMT-genders om me heen.
Representing.
Ja. En die, als je als vrouw een COMT, een slechtwerkend COMT-gen hebt, dan heb je ook last van vrouwklachten die te maken hebben met oestrogeendominantie, zoals premenstrueel syndroom, of bijvoorbeeld kiesten enzovoort. En dat komt gewoon omdat dat COMT-gen, en we zien het eigenlijk 5 of 10 keer dat dat niet goed werkt, dat zorgt eigenlijk voor een goede afvoer van overtollig oestrogeen. Ja. En dat zorgt voor afvoer van overtollig dopamine. Dus dat is je stress-motivatiehormoon. We willen allemaal dopamine, maar niet te veel, want dan krijgen we ADHD-achtige trakjes. Ja. Dus, en dan wou ik nog iets zeggen. Dat vind ik nu zelf een zeer mooi voorbeeld van verbinding van DNA met het microbioom. Dus als je als vrouw een rood COMT-gen hebt, dus dan voer je eigenlijk overtollig. Dus ja, ik kan nu te technisch gaan, want er zijn natuurlijk meerdere vormen van oestrogeen. Maar goed, komt er eigenlijk op neer in mensentaal dat je overtollig oestrogeen niet voldoende afvoert. Dus dat dat zich terug in het bloed gaat begeven, waardoor je oestrogeendominante klachten krijgt. Maar als je rood COMT-gen hebt, dan heb je zeer veel nood aan een goed werkend microbioom. Want we noemen dat zelfs het oestrobioom. Ik vind dat zo'n mooi woord, dat oestrobioom. Ik zou daar een dichter over kunnen schrijven. Maar dat oestrobioom, dat is dus een microbioom dat ervoor zorgt dat overtollig oestrogeen afgevoerd wordt en niet terug de bloedbaan ingaat. Dus om maar een verbinding te maken tussen het microbioom en je genetisch materiaal.
Ja.
Jeffrey, wat dat wij dus ook vanaf nu... We hebben nu de eerste keer... Unlock your DNA gedaan. Dus één met die groep mensen. En dus nu, denk ik, binnen een tiental, dagen, een tweetal weken zullen die ook de resultaten hebben. Wij zijn dus ook van plan om die mensen... Je hebt nu gezegd, welke 3 komen er veel voor? Els heeft voorbeeld gegeven insulineresistentie, dus dat is voorloper van diabetes type 2. Dan de komt hen, het rode komt hen. Wij gaan daar groepjes maken en dan ook Zoom-calls doen met mensen die dus met hetzelfde rode gen geconfronteerd worden. Zodanig dat die ook elkaar wat kunnen ondersteunen en dat we wat extra tips voor die bepaalde groep of voor mensen die een bepaalde intolerantie hebben. Dus dat we die een beetje gaan groeperen en die samen gaan begeleiden.
Ja. Zijn er bijvoorbeeld ook mensen, want daar ben ik ook wel curieus naar, bijvoorbeeld een perfect gezonde persoon zoals mij bijvoorbeeld... Als ik mijn DNA-test laat doen, ik heb niet echt ergens last, kunnen er daar ook dingen uitkomen dat je zegt van onderliggende zaken? Van, het is niet altijd dat je een DNA... Ik wil gewoon er naartoe gaan dat je niet altijd, denk ik, een DNA-test moet doen als je ergens last hebt of je voelt je niet goed. Of...
Ja, ik ga er misschien eerst keer iets over zeggen en als kan door. Ik ga je zeggen dat wij heel veel klanten beginnen te hebben. In het begin niet. Hè. In het begin heb je alle mensen die 1000 klachten hebben. Nu, Jeffrey, beginnen wij heel veel mensen te hebben die PT zijn, personal trainer, die fysiotherapeut zijn, die eigenlijk... Fysiotherapeut, zegt dat niet zeer? Fysiokinesist. Ja, dat is een mengeling van mijn Italiaans, maar... sorry. Dus eigenlijk die zeggen van, ik ben perfect gezond, maar ik wil zo gezond blijven. Want de meeste mensen gaan tot hun... Wij zeggen dat altijd, we zien dat altijd. De mensen vanaf hun 40ste gaan ze zo hier en daar zo... Maar En het is dat we eigenlijk willen vermijden. Dus het is echt preventief. Dat zou het fantastische zijn. En het zou daar van alles uitkomen. Hè?
Ja, ja
dat is het ideale. Want laten we eerlijk zijn, preventie in Vlaanderen, dat bestaat niet. Hè? Mensen gaan maar iets doen, iets ondernemen, als ze al veel klachten hebben. Ze zouden eigenlijk, preventief...
Oldschool. Want ik denk dat er een nieuwe flow aan het komen is daarin. Ja, vele mensen gaan aan de slag met yoga, gaan aan de slag met meditatie. Ik denk de oudere mensen, die gaan naar de dokter. Ja. En bijvoorbeeld Servaas Benjé, zijn eerste boek, Nooit meer naar de dokter.
Ja. Ja,
ik denk dat we... Het spijt mij vreed voor de dokters. Ik hoop dat ik ze niet over mij krijg. maar eigenlijk zouden we moeten naar een wereld gaan waarin dat we die dokters niet meer nodig hebben, toch?
Ja, maar dat is. Ja, maar... Ja, dat is. Dan hebben wij ook wat gewaard niet meer. Hè,
dus. Ja, ja, maar ja.
nee, maar dat is idealiter, is dat zo. Hè. Preventie, ja. Dat bestaat nog veel te weinig. Er wordt daar ook nog veel te weinig budget aan besteed. En wat is dat dan ook, preventie? Ja, preventie zoals wij het doen, of preventie in het klassiek jargon, dat is ook nog iets totaal verschillend. Dus ja, je kunt daar hier een boom op zetten, maar dat past nu niet in deze podcast. Maar we waren bezig over een bepaald thema. Ja, over als je geen klachten hebt. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En je vroeg van, zie je veel dingen terugkomen? Wat we ook zeer veel zien, is slechte omzetting van B-vitamines.
Ja.
En ik moet zeggen, dat is wel een aandachtspuntje, want veel mensen nemen veel suppletie.
Ja.
Maar ik krijg daar een beetje, omdat dat zo'n beetje natuurlijk onze business ook is, en omdat je daar heel veel van weten, en omdat wij weten wat goed is en wat niet. Mensen nemen dat zo'n beetje ononderbouwd allemaal. Hè? En mensen denken dan, ja, ik kan daar niet veel mis mee doen. Maar suppletie kan je wel veel mis doen. Ik zeg altijd tegen mensen, doe dat niet zomaar op eigen houtje, ben daar advies over in, doe dat onderbouwd op basis van een complementaire bloedtest, doe dat onderbouwd op basis van liefste complementaire bloedtest in combinatie met een DNA-test, dan ben je onderbouwd bezig en ga je daar ook effect van hebben. Want als je zomaar suppletie begint te nemen, dat dat niet onderbouwd is, of je neemt zomaar dingen, dat doe je veel foute dingen mee. Mm. En nu dat ik die DNA-testen zie, besef ik pas hoeveel mensen dat er foute suppletie nemen. Bijvoorbeeld mensen, 1 op de 3, dat zijn er vrij veel, zet bijvoorbeeld foliumzuur niet goed om naar de actieve natuurlijke vorm. Maar als je natuurlijk suppletie neemt met synthetisch foliumzuur en je zet dat niet goed om naar methylfolaat, dus de actieve natuurlijke vorm, ja, dan stapel je dat wel. Hè. Dat is wel overbelastend voor je lever. Hè. Mm-hmm. Dus daar halen we ook wel veel uit, over die opname en omzetting van vitamines.
Ja.
Het zijn ook dingen, Jeffrey, dat je niet altijd kunt linken. Wij hebben ook al cases gehad van mensen die bijvoorbeeld inderdaad met een opstapeling zaten. Want denk een keer, stel je zit met een opstapeling, omdat je het niet goed omzet. En dan is misschien nog jouw ontgifting niet goed, werkt niet goed van jouw lever, zoals bij mij bijvoorbeeld. Ja, dan zit je natuurlijk op een duur wel met een heel groot probleem. En dat kan 10 jaar aanslepen dat je heel lichte dingetjes hebt, totdat het eigenlijk erg is. En ja, dan is het altijd moeilijk om volledig terug te keren, snap je?
Ja.
Dus vandaar preventie. Ja, let op, wij hebben ook een DNA-test gedaan. En ik durf wel zeggen dat wij zijn altijd tonnen energie. Wij zijn, ja, denk ik, als je ons vergelijkt met de gemiddelde mens, vrij gezond. En daar kwamen toch ook wel...
Ja.
Ik ga je niet zeggen wereldschokkend, maar bijvoorbeeld mijn ontgifting van mijn lever was heel slecht. En als ik dan ga nadenken, ja, na mijn keizersnede kon ik echt die verdoving niet afbreken. Ik zag geel, dat is inderdaad mijn lever. Ja. Maar nu weet ik dat allemaal en kun je dat extra ondersteunen. Dus het is, je moet het een beetje zo zien. Hè?
Ja.
Ik ben al heel mijn leven vrij chaotisch en ik verveel me rap. Ik moet geen, dat ik al 10 jaar doe wat ik doe, dat is voor mij een mirakel. Het moet zijn dat me zeer boeit, want daarvoor, na een jaar had ik het gezien en wel ook iets anders. Mm-hmm. En nu weet ik heb een slecht werkend COMT-gen. Dus ik weet dat ik die aard heb. En in mijn familie komen er zeer veel oestrogeendominante klachten voor. En ik had daar vroeger ook wel last van, maar natuurlijk, doordat ik dat nu weet en doordat ik daar naar handel, zowel met voeding als suppletie, heb ik daar nu geen last meer van. Dus eerlijk gezegd, ja, dat zijn allemaal wel mooie dingen. Hè?
Ja. Ik had ook iets, want je hebt daar even over die supplementen. En sommige mensen gaan bijvoorbeeld denken van, ja, het is winter, ik ga vitamine D opnemen. Of het is winter, we gaan magnesium nemen. En ik had gisteren een afspraak bij mijn... Ik heb een osteopaat waar ik 3 maal per jaar naartoe ga. Die kijkt volledig naar de lijnen en alles. En een andere kijk dan een normale osteopaat. En hij zei ook van, uw lever heeft wel suppletie nodig. Ik ga wat magnesium aandoen. Maar ik zeg, ja, magnesium, je moet dat niet voorschrijven. Ik heb dat thuis nog staan. Nee. Zegt hij, het is magnesium. Want blijkbaar kun je dat op verschillende manieren opnemen. Allee, wordt dat op verschillende manieren. Dus het moet wel degelijk het juiste magnesium zijn voor mij om op te nemen. Want bijvoorbeeld, hoe noemt dat weer? Ben je aan het denken, dat blauwe doosje. Metarelax.
Ja,
snap je? Dus, maar iedereen gaat dat nemen, maar ze weten niet van... ze denken dat ze magnesium aan het innemen. Oh, mijn spieren voelen veel beter sinds dat magnesium. Of mijn stress is minder, of ik slaap beter. Maar voor sommige mensen wordt het verkeerd opgenomen en ze luistert gewoon weg.
Ja, maar ik weet het. Dus daar, als mensen zeggen, ik neem magnesium, dat is bij mij ook altijd mijn eerste ingaan van, welke magnesium? Ja. Of meneer, want... en dan tonen ze dat doosje. En dan probeer ik het ook zeer subtiel naar voren te brengen. Dat misschien niet de beste strategie is. Nee, je hebt verschillende vormen van magnesium, dat klopt. Hè. Je hebt de oxide, wat je hoeven naar de wc hebt, maar dat is het dan ook zo ongeveer. Maar wij gebruiken een beetje te zien voor wat dat bedoeld is. Hè. Als het bedoeld is naar energie, is citraat. Als de bloed-hersenbarrière moet oversteken, is glycerofosfaat. Allee, over magnesium wat er inderdaad veel te vertellen. En zeker in een podcast over te houden, ja.
En ook, let op, Jeffrey, bijvoorbeeld, je haalde daar mooi je vitamine D aan. Dat is hetzelfde. Ja. Wij waren meestal met emulsies. Dat zijn ook van die zaken. Of wat we nog hele dagen horen, dat zijn die vetzuren. De omega-3-vetzuren.
Ja.
Daar kunnen we ook een boek over schrijven. Drie vierden van de zaken die je in de handel vindt, zijn echt troep. Hè? Wij zeggen dat altijd.
Wij zeggen tegen de mensen, snij een keer je capsuletje omega-3-vetzuren open. En kijk een keer wat kleur dat heeft. Als dat niet doorzichtig is, dan is dat geoxideerd, mevrouw of meneer. Dan moet je dat niet nemen.
Ja. Voilà, dus
daarom zijn wij ook gestart met een webshop, Jeffrey. Ja. Omdat wij hele dagen kregen wij vraag van, is dat goed? Is dat goed? Je kunt dat natuurlijk niet voor iedereen persoonlijk. Dus nu weten... Als dat is 10 jaar dat ze daar met haar hoofd zit. Dus wij weten van elke firma, dat is het beste. En wat er nog niet bestond, dan hebben we dat zelf laten maken.
Ja.
Dus voilà.
Ja. Nu natuurlijk zitten jullie in dat wereldje. Jullie zijn een specifiek... Maar jullie gaan niet specifiek... Jullie werken met DNA-testen, maar gaan het volledige lichaam, het volledige eetpatroon, voedingspatroon, leefpatroon. Nu natuurlijk, als je in zoiets gaat en je bent ook aanwezig op Instagram, krijg je daar wat contrast tegen. Ik haal die ook graag eens aan, gewoon om het feit dat ik jullie dan wil horen wat jullie daarvan vinden. Ik heb er enkele gevonden.
Ik heb het alles aangehaald, hè, Jeffrey. Ik heb het ook alles aangehaald.
Ja. Er zijn altijd mensen die natuurlijk... Maar ik denk, de meeste mensen gaan het wat aanzien als... Ik heb enkele diëtisten hun mening daarover. En ik vond het... Ze gaan iets te vaak gaan focussen. Net als bij de intermittent fasting bijvoorbeeld, vind ik dat de mensen iets te vaak gaan focussen op het gewichtsverlies. En dat is eigenlijk de gezondheidsfactor van hetzelfde van het DNA. Ik denk niet dat je moet een DNA-test doen. Ik denk wel dat het interessant is om te weten wat, maar ik denk niet dat je een DNA-test moet doen om af te vallen. Ben ik daar correct in?
Ja, dat klopt. En wij zeggen ook altijd, afvallen mag nooit de eerste focus zijn.
Ja.
Afvallen, dat is eigenlijk iets dat volgt uit het gezonder worden. Want een lichaam, en daar komt altijd op hetzelfde neer, moet weer naar dat microbioom gaan grijpen. Hè?
Ja.
Als je met een slecht werkend microbioom zit, dan heb je meestal last van laagradige chronische ontsteking. Hè? Het lichaam maakt jezelf een beetje insulineresistent door in een chronische laagradige ontsteking te zitten. Omdat je lichaam zeer veel energie moet sturen naar dat immuunsysteem en de rest van je cellen eigenlijk niet veel energie meer kan geven door insulineresistent te worden. Dus als je uit die laagradige ontsteking komt, dan ga je ook automatisch al minder insulineresistent gaan worden. Dus afvallen is altijd een gevolg van het gezonder worden.
Ja. Dus wij verkopen het wel degelijk redelijk wat aan mensen die zeggen van, ik kan echt niet vermagen. En waarom is dat? Omdat zij hun darm moeten resetten. En dat doen we dan natuurlijk door een DNA-test. Kun je wel zien van, maar wacht een keer. Die sukkel met dat metabolisme werken. En dan kun je ze eerst in eerste plaats gezonder maken. En daardoor vallen ze af. Juist hetzelfde wat hij zei met het intermittent fasten. Hè? Dat is juist hetzelfde.
Ja. En als we dan eigenlijk... Want vele van de contra-bewegingen dat we zien, zijn ook meer naar karakter, lifestyle, sportiviteit, een tekort aan beweegslaappatroon. Dat zit natuurlijk niet ingenesteld in je DNA. Jullie kunnen bijvoorbeeld niet, denk ik, aan de hand van iemand zijn resultaten zien van, man, die slaapt maar 5 uur per nacht. Of we kunnen niet zien wat de invloed daarvan is op zijn levensstijl. Of wel? Of ben ik daar niet correct in?
Wel, maar dat is weer een beetje verbanden leggen. Hè. Als wij bijvoorbeeld zien dat jij genetisch belast bent met een slechte opname van vitamine B12 bijvoorbeeld, mm-hmm. of vitamine B6, ja, dan heb je al zeer veel kans op het onvoldoende aanmaken van slaaphormoon, van melatonine. Ja. Want dat zijn allemaal, of magnesium wordt. Als je genetisch belast bent met het slecht opnemen van magnesium en je slaapt niet goed, ja, dat hebben we nog niet verteld. Wij zeggen ook altijd tegen de mensen, bijvoorbeeld, ik slaap niet goed. Ik zeg namelijk iets, dat kijk ik. Ja, maar ja, je hebt veel kans op slechte opname van B6. Factoren om vanuit serotonine melatonine aan te maken. Dus als je inderdaad die tekorten hebt, ja, dan zal je niet goed methyleren. Hè. Methyleren is een basisbiochemisch principe, dan zal je niet goed slapen. Maar wat wij doen, en daarom hebben we ook in heel Vlaanderen werken we samen met complementaire artsen, en dan zeggen wij van laat een complementair bloedprofiel nemen, dat je tenminste weet of dat risico ook te zien is in jouw bloed. Ja. We zeggen, 9 van de 10 mensen doet dat, die komen dan terug met hun bloedprofiel en dan zien we, ja, inderdaad, u hebt bijvoorbeeld tekorten aan magnesium, u hebt tekorten aan B12. En wat zien we? We vullen dat dan aan, hè, want de mensen zijn dan zeer gemotiveerd, want ze zien het zwart op wit in hun DNA en ze zien het in de complementaire bloedtest. Ja, en dan slapen ze terug.
Ja, ja, dus Jeffrey, misschien moeten we, het is daarom dat ik altijd zeg, het gaat niet, ik heb al 1000 keer gezegd op Instagram ook, het gaat echt niet om welke DNA-test moet ik doen en is dat nu... Nee, nee, het gaat om wie interpreteert, analyseert de DNA-test. Want zoals Els net zei, ja nee, of dat je nu goed slaapt of niet, ja, dat gaat dat niemand zien, ze. Maar ja. Els kan wel de verbanden leggen met tekorten die jij hebt en daardoor kun je niet goed slapen. Dat is natuurlijk nog heel wat anders dan zeggen van ja, je slaapt maar 5 uur, dat kunnen we natuurlijk niet zien. Maar we kunnen wel de kwaliteit van jouw slaap gaan voorspellen door eventuele grotere of minder grotere kans op tekorten die uit jouw DNA komen.
Ja, ja, ja. Het is natuurlijk ook wel, en dat vind ik ook wel een kleine contra, het is natuurlijk ook wel investeren. Het is investeren in je lichaam, maar het is ook financieel investeren. Hè? Een DNA-test, ik denk dat dat in de toekomst waarschijnlijk wel nog zal... Ik ga niet zeggen waarschijnlijk wel nog zal verminderen, maar het is natuurlijk wel een investering. Dat je, de prijs is niet goedkoop, die testen zijn redelijk duur.
Nee, maar ja, een Ibuprofen is ook niet goedkoop.
Oh, ja.
True.
Maar ja, wat ik hier wel een keer wil onderlijnen, Jeffrey, is dat we een DNA, dat is niet gelijk een bloedprofiel. Je mm-hmm. doet dat 1 keer in je leven. Hè? En dan weet je voor de rest van je leven hoe dat het zit. Allee, €450. Ik denk, als we heel objectief allemaal een keer gaan kijken, dat laatste jaar, hoeveel dat we uitgespaard hebben, met niet op café te gaan, met niet te gaan uiteten, met niet op reis te gaan, dan ga je al veel meer liggen. Allee, het is...
Dat is relatief.
Let op, ik, uiteraard, €450. Het is niet dat iedereen dat onder stoel of bank vindt. Ja. Maar ik kan u wel zeggen, want dat wil ik ook nog een keer zeggen, het is niet zo dat wij enkel en alleen werken met DNA-testen. Wij hebben heel veel mensen die een klacht hebben en die doen een intake bij ons. En dan doen we eerst een intake, dan zeggen we van ja, begin een keer met een bloedprofiel. Maar wij zien dat heel veel mensen die het eigenlijk niet breed hebben, toch een DNA-test gaan doen, omdat dat toch... En eigenlijk, hoe jonger dat je het doet, hoe minder het kost. Want het is eigenlijk voor de rest van jouw leven, hè.
Ja.
En wat we ook zien, doordat de mensen inderdaad een bepaald bedrag op tafel leggen, dat je ook natuurlijk beter resultaat hebt en dat ze meer gemotiveerd zijn. Hè? Want mensen weten van, ik heb hier redelijk wat geld op tafel gelegd. Als ik daar nu niets mee doe, dan is het pas verloren geld geweest. Dus ze zijn super gemotiveerd. Hè?
Ja.
Klopt. Ja, we zeggen altijd, er zijn 2 redenen waarom dat zoveel beter werkt dan gewoon bij iemand gaan een keer per maand. En dat is omdat ze natuurlijk zwart op wit zien van dit soort patroon, lief en voedingspatroon, past bij mijn persoon, bij mijn DNA. Dus de mensen gaan daar al veel meer in geloven. Want anders, ja, je weet ook, kan ik je dat doen, kan ik je dat doen, ja. En ten tweede, ja, omdat ze er toch wel in investeren en dus dat ze veel gemotiveerder zijn. Hè. Ja, dat is ook een feit. Hè. Maar uiteraard, het is een som, maar eerlijk gezegd, allez, laat ons eerlijk zijn, hoeveel mensen kopen er om de 2 jaar een nieuwe telefoon?
Ja, klopt.
En hoeveel kost een telefoon? Ja, tussen de 500 en 1500. Hè. Dus allez, minder dan 500 en geen een deftige telefoon. Dus ja, dat is een DNA-test die voor je leven geldig is. Hè.
Ja.
Maar je moet zeggen, ik die al zo gezond leef, ga voor eeuwig en altijd dankbaar zijn dat ik weet dat ik zo'n slechte onthechting heb. Want vroeg of laat zou mij dat heel duur kunnen... dat zou heel duur kunnen geweest zijn voor mij. In medische verzorging moest ik ooit een keer... Ja, ik ben al een keer op spoed geweest, omdat mijn lever niet goed een verdoving afbrak. Maar dat zijn zaken, ja... De kans op osteoporose, hart- en vaatziektes. Ja, dat komt hen. Ja, sorry, als je dat niet onderhoudt. Ja, vrouwelijke kankers. Allee, ik bedoel, het is toch allemaal wel belangrijk dat wij preventief gaan werken. Hè.
Tuurlijk.
Neurologische aandoening, ja. Als je niet ontheft. Allee, er zijn duizend aan één. Ik zeg, ja, als zegt juist, like dat ze daar straks zeggen, je kunt nooit zeggen bepaalde ziektebeelden. Maar als je daaraan gaat werken, dan weet je gewoon van oké. Ik kan echt wel tot mijn 85ste, want wij zijn dat van plan, hè? Revivers, tot ons 90ste.
Heel
gezond te worden. Ja.
Is het al?
Ja, maar ja, we moeten nog niet overdrijven, hè, Jeffrey.
Goed, ik eindig altijd, maar ik eindig niet altijd, maar ik geef ook graag altijd wat mee aan de mensen. Dus dingen waar ze eigenlijk, nadat ze naar de podcast geluisterd hebben, direct mee aan de slag kunnen. Ik zou graag van jullie drie dingen horen die jij zegt, want ook al hebben ze geen DNA-test, want er gaan vele mensen denken van, misschien moet ik wel eens die dames van Revive gaan contacteren, maar er gaan ook mensen denken van, wat kan ik nu zelf doen, of wat zijn nu tips die de dames van Revive mij kunnen meegeven om toch al direct een impact te hebben, of toch al direct te starten met iets gezonder leven.
Ja, ik ga beginnen met... Oei.
Ja, de hond.
De hond is mijn bang. Ja, dus ik ga beginnen met puntje 1, want dat zeg ik ook tegen elke cliënt die ons passeert. Dus dat moet ik al niet meer zeggen voor de mensen die bij ons komen die dit horen. Eat the rainbow.
Ja.
Eat the rainbow, ja. En dat ze moeten daarvoor niet wachten tot er zon en regen is?
Nee, eat the rainbow. Dus eigenlijk hebben we allemaal toch wat 30 of 40 gram vezels nodig per dag om dat microbioom goed te houden. Mm-hmm. Dat staat ook uitgewerkt in onze basis en op ons leerplatform Eat the Rainbow. Dus mensen denken allemaal dat ze veel groenten eten, maar uiteindelijk is dat wel belangrijk om een paar verschillende groenten, liefst seizoensgroenten en nog liever biologische groenten te eten. En een beetje kleuren gemengd, hè? Want ja, per kleur heb je toch andere eigenschappen van groenten. En hoe meer nutriënten dat je binnen hebt en hoe meer verschillende vezels dat je binnen hebt, hoe beter. Hè? Dus eat the rainbow, breng kleur op je bord, vooral van verschillende kleuren groenten.
Mm-hmm. Nog eentje, Isabel?
Ik ben natuurlijk een beetje de coach die zegt het allerbelangrijkste mensen zorg, zelfs al is het maar pakt een kwartier per dag, beweeg en zorg voor 5 minuutjes stilte. Ik bedoel, of je doet 2 keer een kleine oefening van yoga, doet dat 's morgens als je pas op bent. Probeert ieder uur een keer 2 minuutjes, sta op en ga naar het wc of ga een glas water gaan halen. Beweeg en zorg dat jouw stress onder controle is. Want dat is, als we zien 2 mensen met identiek dezelfde bloedprofiel, identiek dezelfde DNA's, identiek dezelfde klachten, hè, als er één iemand goed scoort of goed verbetert of mooie resultaten boekt en de ander niet, het verschil altijd te maken hebben met stressreductie. Ja. Dus dat is echt, mensen, nou, mocht dat niet onderschatten. Probeer, sta een kwartier vroeger op. Ik heb nog een klein van 4 jaar, al zit er 3. Sta een kwartier vroeger op. En probeer echt... Ja, je kunt dat... Volg ons op Instagram. Ik geef iedere dag tips. Ga gaan aarden naar buiten. Of doe 5 minuutjes een beweging. Op je nuchtere maag is 3 minuten zelfs genoeg om insulineresistentie om te draaien. Maar beweeg en doe aan stressreductie. Dat is absoluut...
Isabel, aarden. Kan je dat eens uitleggen voor de mensen wat dat is? ik vind het fascinerend. Sinds dat ik het u zie doen, vind ik het ook tof. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar ik wil wel... Er zijn zeker mensen die dat niet weten wat dat is.
Wat aarden, ja, eigenlijk heel simpel gezegd, wij passen dat toe door als eerste te doen als we opstaan, onze blote voeten door het nog natte gras, morgens vroeg, dat is een heerlijk gevoel, gevoelde energie stromen. Dus eigenlijk is dat, kan het eigenlijk niet vrij simpel uitleggen, want je gaat eigenlijk negatieve elektronen die de aarde afgeeft, gaan binnentrekken via, in je lichaam, waardoor dat je eigenlijk op een zeer natuurlijke manier Je lichaam beschermt door voldoende antioxidanten op te nemen in de aarde. Het gaat je eigenlijk beschermen tegen schadelijke stoffen van buitenaf. En ook, je kan je lichaam goed ontladen van stress, van schadelijke stoffen. En dat werkt echt, want er is daar een hele business rond gebouwd. Iemand die daar meer over wil weten, moet ik eens surfen naar earthing.nl. Dus earthing, het Engelse woord voor aarde.nl. Want er is een hele industrie rond gebouwd. Je hebt aardingsdekens. Je steekt dat dan in geaard stopcontact, waar je stopcontact die dan verbonden is aan de aarde. Je hebt aardingsmuismatjes. En zo'n aardingsdeken, ik garandeer dat je dus zalig slaapt, omdat al die, omdat je ontlaat. Je ontlaat van toxische stoffen, hè.
Maar voor alle duidelijkheid, Wij hebben dat niet. Hè? Wij hebben dat niet. Hè? Wij doen gewoon klassiek opstaan. Dat is het eerste dat ik doe. Allee, ik drink eerst mijn glas water met mijn citroen en dan ga ik het naar buiten. Op mijn blote voeten. Natuurlijk moet wel op het gras zijn, dus liefst niet op een balkon. Nu dat sneeuw er ligt, fantastisch. Je voelt gewoon die energie. En dat is al een fantastische stressreductiemethode, dat je in 30 seconden ontsneeuwt. Anders duurt dat misschien 2 minuutjes, 3 minuutjes, 5 minuten.
Want dat is een beetje het probleem met de moderne westerse mens, dat we allemaal afgesneden zijn van de aarde. Het is juist dat ons verbindt en die negatieve elektronen uit de aarde doen opnemen. Voor het aarde net nadat het gebliksemd heeft. Dat is fantastisch, hè? Want de aarde zit vol met negatieve elektronen. Of ze wandelen langs de vloedlijn van de kust. Daar zitten ook heel veel elektronen. Dus dat is fantastisch. Werd zeer genezend. Hè? Er zijn hele boeken over geschreven. Werd zeer genezend.
Ik denk dat ik nog uren zou kunnen babbelen met jullie, dames. Maar ik ga naar het einde toe gaan van onze podcast. En daar doen we eigenlijk altijd bullet questions. Bullet questions zijn vragen die jullie nog niet weten. Korte vragen waar je een antwoord kan op hebben. Hé? Ik heb er 5 voor jullie. Ik ga altijd beginnen met Els en ik ga dan naar Isabel gaan. Is het goed? Het is gewoon niet dat ik je niet ga hebben, Isabel. Maar je staat van onder naar mijn schermke en Els staat van boven. Dus ik ga altijd van boven naar onder werken. Een simpele vraag. Ik ga simpel beginnen. En geleidelijk aan worden ze moeilijker en moeilijker. Hé? Goed, heel simpel beginnen. Els, een goed ontbijt of een stevige avondmaaltijd?
Voor mij een stevige avondmaaltijd.
Ja. Omdat je niet ontbijt waarschijnlijk.
Omdat ik niet ontbijt. Ik vind dat intermittent fasten fantastisch. Want ik heb geen tijd voor het ontbijt. Maar ik dacht, dat is dan een beetje wetenschappelijk onderbouwd ook. Laten we dat vooral doordoen.
Awesome. Isabel?
Ik ben niet zo'n vaster, alhoewel ik daar 100% in geloof, maar met mijn DNA, als ik te veel vast, val ik onmiddellijk af, omdat ik moeite heb om calorieën genoeg op te nemen en de rest van de dag. Dat past gewoon niet zo heel hard. Let op, ik vast nog altijd mijn 14 uur. Maar dus, ik hou enorm van 's morgens mijn bak bananenmeel pannenkoekjes. Volg mij op Instagram en je kent het. Maar uiteindelijk, 's avonds is mijn rainbow maaltijd. Dus,
Het is een beetje kiezen of verliezen bij u dan.
Ja.
Welk boek, documentaire, film aanzie jij als een gift voor iedereen? Els?
Dat is een goede vraag. ik wist dat ik mijn boeken bij mij moest houden. Wat ik heel veel gehad heb, is het boek... het is een Engelstalig boek, het ligt hier bij mij, want ik blader er eigenlijk elke dag. Dus moet zijn dat ik er veel uithaal. En dat heet het Human Microbiome and Dysbiosis in Clinical Disease. En daaruit heb ik de volledige...
Dat is geen roman, nee, dat het?
Ik heb daardoor enorm veel kennis opgebouwd over wat het microbiome doet met Hans, jouw lichaam. Ja. En ik heb dat in de praktijk toegepast en we zijn daar heel veel mensen mee geholpen.
Ja. En ik wil nog eventjes terugkomen. Ik ben het niet vergeten, want in het begin van ton interview heb je gezegd dat jij ook boeken achterwaarts leest.
Ja, dat klopt, ja.
Hoe start een persoon aan een boek achterwaarts lezen?
Ja, omdat ik niet kan wachten tot het einde. En dan denk ik, ik heb dan tenminste al het einde gelezen, dus ik ben dan niet meer zo nerveus.
Oké. Dat is hetzelfde met mensen, je kunt dat ook doen met films. Je scrolt door naar het einde en dan zie je het einde al en kun je terug... Isabel, heb jij een boek of
ja, wel, natuurlijk, voor mij is het altijd iets menselijker. Dat is ook daarom dat ik zeg, Els en Isa, dat is 1+1=3. Omdat ik natuurlijk een beetje van de kennis heb en die dan nog een keer vertel. En kijk, nu per toeval het boek dat ik aan het lezen ben, Kankervrij, van William Kortvriend, omdat dat eigenlijk heel mooi op heel makkelijke manier, dus op mensentaal, uitlegt wat je eigenlijk kunt doen om je immuniteit te boosten. Daar gaat het eigenlijk om, hè? Want het is vooral om hoe dat je kunt doen om eigenlijk dat beest waar dat iedereen nog altijd zo bang van is, niet te krijgen. Ja. Of als je het hebt, wat dat je kunt doen. Ik vind het heel mooi rond het thema immuniteit. Voilà.
Schitterend, schitterend. Wanneer je denkt aan het woord succesvol, wie is dan de eerste persoon die jou te binnen schiet, Els?
Oeh, massa, al die moeilijke vragen.
De eerste persoon die jou te binnen... Er zijn er al 3 binnengeschoten waarschijnlijk ondertussen.
Isabel Delft.
Ah, schitterend. Yes. Ja. Ja. De fles komt eraan. Els zal dat opsturen. Die komt er straks aan.
Fantastisch. Ja, dankjewel. Els, dankjewel.
Isabel, mee? En nu moet je toch kiezen.
Nee.
Nu wordt het lastig.
Nee, Els weet waarschijnlijk wie dat ik ga zeggen. Els?
Nee.
Ja, mijn coach. Als ik denk aan succesvol,
Amy,
natuurlijk.
Amy.
Ja, ik heb een business coach en een hele leuke coaching gevolgd. Amy van de Putten en Fast Forward Amy. En ik denk omdat dat iemand is die ook heel authentiek is. En dat proberen wij ook echt te zijn. En succesvol gewoon mensen kunnen helpen. Hè? Elk in ons eigen vak. Maar dat is eigenlijk iemand die dicht bij ons staat. Maar toch heel succesvol volgens mij.
Super.
Een voorbeeld. Ja.
Awesome. We gaan naar de voorlaatste. En dat is wel een moeilijke. En daar ga je wel even moeten over nadenken. Welke aankoop van €100 of minder heeft jouw leven positief beïnvloed de laatste jaar en een half? Ik zeg nu €100 of minder. Het is omdat die vraag is, maar dat mag ook 150 zijn. Het eerste waar je aan denkt, dat je zegt van, kijk, ik heb dat gekocht en sinds dat ik dat gekocht heb, kan het niet bijzonder.
Ja, met een lichtbril.
Je lichtbril.
Ja.
Oh, ik heb dat gezien. Ja. Ik heb dat gezien op Instagram, Isabel.
Ja, met een lichtbril. Ik moet zeggen, ik had dat... Ik wist van de bestaan van de lichtbril, maar mijn zoon had zeer veel last van winterdipjes. Dus ik dacht, die heeft in de winter te weinig serotonine. En ik heb dus die lichtbrilfunctie daar een beetje van gekocht. Maar zeggen, die jongen is daar volledig van opgeleefd. En dat is dus, ik zet hem nu ook op in de winter, omdat ik voel dat mij dat zo 's morgens een fantastische drive geeft. En dat is ons kindje. Dus dat is het kindje van scheiden ouders. Van de ene week is ze bij mij en de andere week is ze bij Isabel.
Ja.
Oh my god. Ja.
Maar we zijn die lichtbril, dat was een redelijke investering, want dat was zelfs iets meer dan €100. Maar ja, voor mensen die bijvoorbeeld in ploegen werken of last hebben van winterdepressies, eigenlijk zou iedereen dat moeten kopen.
Ja. En als de mensen, want de mensen gaan nu waarschijnlijk niet weten wat dat is, ga sowieso eens kijken op de Insta. Zou die nog op Instagram staan?
Ja, je staat bij mijn tips. Peter.
Ja, je staat bij de tips. Ga zeker eens kijken. Het ziet er futuristisch uit en een beetje Star Trek-achtig.
Ja.
Maar het doet zijn werk wel, denk ik.
Ja, mijn man zegt altijd tegen mij Bono van YouTube.
Isabel, wat is jij jouw aankoop?
Ja, voor mij is die minder dan €100. Het is €65 of €63. Voor mij is dat mijn liposomale glutathion. Dat is een... Dat klinkt nu vrij belachelijk, maar ik heb altijd een slank figuur gehad. Maar ik had altijd last van cellulitis. Zelfs al had ik heel gezond en ik kon dat niet... ik wist niet waar dat aan lag. En sinds dus, dankzij de DNA-test, hebben we dus gezien dat ik heel slecht leverontgifting, alleen in tweede fase. En dus wij hebben daar dan, dat bestond nog niet op de markt, like dat wij het wilden, of like dat Els zei dat het moest zijn. Want ja, dus hebben we een liposomaal glutathion op de markt gebracht. En ik moet echt zeggen, echt de waarheid zien, dat ik neem dan nu 6 maanden, ik heb 0,0 cellulitis meer. Voor mij is dat echt een... niet alleen voor die cellulitis, want dat is het uiterlijke, maar ook voor mijn lever te ondersteunen. Maar voor mij is dat... een van de waardevolste dingen dat ik eigenlijk gedaan heb de laatste jaar.
Ja, vorige week kreeg ik een berichtje van een dame die haar mama sukkelde met haar lever en die zag zelfs een beetje gelig. En ze zei, ik heb ze nu een paar maanden op liposomale glutathion gezet. En voilà, dus, ze is niet meer gelig. Ze heeft een normale eetlust. Haar leverwaarden zijn fantastisch. En zelfs de artsen begrijpen niet hoe het komt.
Schitterend. Nu, we zijn toe aan de laatste vraag. De laatste vraag is... wat is voor jou het meest waardevol gebreken, Els, tijdens deze tijden van corona?
Dat je precies toch wel wat meer rust over je heen krijgt op een of andere manier. Ik ben iemand die zeer stressgevoelig is. Dus het, ik kan moeilijk tegen het de hectiek van het leven. Hè.
Ja.
Voor de allermooiste momenten zijn bijvoorbeeld, ja, gaan we nu zot verklaren, maar in 2:00 om 6:30 opstaan, terwijl dat iedereen slaapt tot 10:00, en zelfs mijn kinderen. En ik kan werken bijvoorbeeld in alle rust tussen 6 en 9 als iedereen nog slaapt. Dus werken als iedereen slaapt, voor mij is dat zo zen. En dan zet ik mijn koptelefoon in mijn hoofd, want ik ben ook een beetje een muziekfreak, dat ik nog niet vertaald. En ik zet mijn koptelefoon op en ik ben de gelukkigste mens ter wereld.
Ja.
En moet zeggen, met de corona, ja, ik weet het niet, iedereen... Allee, voor het in de vakantie. In tegenstelling tot Isabel ben ik geen reiziger. Ik ben nogal iemand die graag knusjes... Allee, ik heb altijd zoiets van... Ik heb hier alles dat ik moet hebben, maar moet ik hier op een ander gaan zoeken. En als ik de wereld wil zien, kijk ik naar tv, ik zie een mooi documentaire. Ik ben daar redelijk oudbollig in, maar ja, dat is weer dat ik ga.
Ja.
En dan op een gegeven moment kon iemand niet meer op reis. En ik had daar op een of andere manier zoiets van... wel, mensen, we kunnen niet op reis. Ze worden daar nu zeer ongelukkig van. En nee, dat was altijd zoiets als ik nog in loondienst werkte, meer dan 10 jaar geleden. Ik snapte daar de logica niet van in. Ik dacht, oké, we hebben nu 14 dagen congé, of als je gelukkig hebt 3 weken.
Ja.
Dus wat is nu... Allee, dus je komt thuis, je moet je valiezen pakken, dus met andere woorden, je hebt stress. Je gaat op reis, ja, je zit op elkaar slip, dus je hebt stress. Je komt thuis, je moet je valiezen uitpakken en wassen, dus je hebt stress. Dus ik dacht, wat is nu het concept van vakantie aan op reis gaan? Ik heb dat nooit verstaan.
Ja.
En ja, met die corona, maar iedereen een beetje meer thuis blijft en toch vakantie in eigen land zoekt. Hè, want ik ga ook graag weg, maar dat hoeft allemaal niet ver te zijn. Ik ga naar de zee en ik ben de gelukkigste mens ter wereld. Dacht ik van, wel mensen, ja, bekijk dat nu een keer. Zijn nu gelukkiger? Zo'n beetje die hectiek dan een beetje wegvalt, dat was voor mij... Ja, dat gevoel vasthouden, dat gaat nog lang doen. Zo, het hoeft allemaal niet zo hectisch te zijn. Het leven is al hectisch genoeg op zich.
Klopt, klopt. Mooi. Isabel?
Voor mij zijn het eigenlijk 2 dingen. 1, ik heb nog veel meer tijd doorgebracht met mijn kleuter van 3,5, bijna 4. Heb ik echt geleerd om heel gestructureerd... Allee, ik ben vrij gestructureerd van nature, maar van oké, dan werk ik. En dan dat uur neem ik Noah en ga ik naar buiten een uur. Dus allee, een beetje proberen om... kwaliteit in uw vrije moment ook te steken, maar niet altijd. Dat is 1. En ten tweede, mijn morning ritual. Dus allee, ja, voor mij, ik sta op vroeg, maar ik neem echt minimum een half uur, liefst een uur. Deze week is dat niet gelukt, maar dat lukt mij bijna altijd. En tijdens corona heb ik dat echt gekweekt van, je moet dat doen. Want ja, de hele periode was Noah dan ook thuis. En als je dan een hele dag in dat lawaai zit, dus allee, een beetje zoals Els, maar mijn morning ritual... Van echt aarden, mijn 10 minuten, 20, een half uur yoga en mijn 10 minuten tot 20 minuten meditatie. Dat bracht mij heel veel rust in deze coronatijden. Ik hoop dat er al veel mensen geleerd hebben. Want ja, we moesten leren leven met thuiswerken, kinderen thuis. En dat was voor mij eigenlijk...
Ik denk dat dat voor vele mensen moeilijk is, omdat ze nog altijd in die vibe zitten. En ze willen gaan. Maar ze willen dat wel, zoals je zelf zegt, het is een kwartiertje. Pak nu dat je om 7:00 opstaat, moet je wel natuurlijk de inspanning doen om 6:30 uw wekker te zetten. En de eerste keren zal dat misschien niet tof zijn... Maar het wordt ook gewend, hè. Je lichaam wordt daar wel gewend aan. En op den duur heb je dat ook een beetje nodig.
Ja. Wel, het hangt af van je motivatie. Je motivatie moet genoeg zijn, want zo, voor mij is dat een gewoonte. En deze week, dat dat niet zo goed gelukt is, dan mis ik dat echt. Dat is nu mijn nieuwe gewoonte.
Ja, klopt. Goed, super. Ik zou zeggen, we zijn op het einde. Nogmaals, we hebben al een uurtje en 10 minuten kunnen volpraten, maar ik had het gevoel dat ik nog altijd met jullie kon blijven praten. Ik heb denk ik nog 10 onderwerpen ondertussen waarover we nog een podcast kunnen maken. Het was heel aangenaam om jullie erbij te hebben alvast.
Dank je wel,
en leuk om eens jullie verhaal te kunnen komen doen hier op de Barbers en Babbels. Ik hoop dat vele mensen geïnspireerd worden hierdoor en dat ze ook eventueel zeggen van ik wil wel eens meer weten over WeVibe en wat het allemaal inhoudt. Waar kunnen zij dan terecht?
Zij kunnen terecht uiteraard op onze Instagram @revivecoaching, maar ook op onze website, waar dat trouwens ook volledig gratis enkele e-books staan. Er staan webinars die je opnieuw volledig gratis kunt bekijken. De laatste over sugar cravings is fantastisch. Beauty from the inside out, waar komen nu rimpels van? Want, allee, we hebben echt volledig gratis, dus je vult gewoon je naam in. Dus dat is www.revivecoaching.be.
En niet riviercoaching, zoals een cliënt vorige week.
Ja. Maar ik ga die ook nog in de show notes zetten, zodat de mensen direct de link kunnen maken hier naartoe.
Super. Ja. Jeffrey, heel erg bedankt. Het was super tof. Heel erg bedankt dat we de gast
was. Was het jullie eerste podcast? Aflevering?
Was dat is het vaste? Ja, zeker.
Ja, hè? Ja. Ja. Allee, super, we zijn super. Wel heel erg aan het denken om ook...
Nee, dat is niet waar. Hè. Ik heb podcasts aan in Nederland, weet je?
Ja, het is juist.
Maar het is de eerste goede podcast die je gemaakt
hebt. Dus de eerste real Flemish podcast.
Yes. Goed, super. Ik denk dat we elkaar zeker wel nog zullen horen. En ik kijk er naar uit om eventueel in de toekomst nog eens een podcast met jullie op te nemen. Dat zou super zijn.
Goed. Super. Bedankt, Jeffrey.
Dank je wel. Tadaa.